Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik afgereisd naar Arnhem en ik ben op bezoek bij Maria Rozen. Dankjewel Maria dat je me hier ontvangt.
Ja, dank dat je gekomen bent.
Ik was een paar weken geleden in Dordrecht en daar zag ik een tentoonstelling van Albert Cuyp en wat verwante schilders, een historische tentoonstelling, geschilderde landschappen. En daarna, na die tentoonstelling bezocht te hebben, liep ik door Dordrecht. En na een minuut of 10 kwam ik een beeld tegen op een vrij slanke sokkel. En dat was een verzameling bellen waarin de lucht prachtig weerspiegelt in een menigvuldigheid, kaleidoscopisch. En toen ging ik toch, dat doe ik niet altijd, maar toen ging ik toch kijken, want ik was wel geïntrigeerd door het beeld, wat het beeld was en van wie het was. En het bleek dus een beeld te zijn van Maria Rozen. En dat was een beeld voor Albert Cuyp.
Ja. Ja, dat was de opdracht om een portret te maken van, of een beeld, portret, ik weet, van Albert Cuyp. Maar van Albert Cuyp was er helemaal geen portret of geen afbeelding van hoe hij er nou uitzag. Toen denk ik, nou, toen ben ik dus ook zijn werk gaan bestuderen en was het vooral ook die luchten. En hij gebruikt ook wel veel fantasie, zeg maar, landschappen die hij samenstelde. Dus, en, maar vooral die luchten en dat, ja, ik dacht, ik ga een figuur maken waar dat dan in weerspiegeld is. En het knappe vind ik zelf, of het leuke van dat beeld is, dat het echt een mannenfiguur is. Want je kan van bollen dat wel gaan doen. Ik heb een modelletje gemaakt van kerstbollen. Om te kijken hoe dat zou werken. En dat modelletje, dat heeft het museum trouwens ook in bezit. Dus ik dacht even dat jij ging zeggen van ik zag daar ook het modelletje. Maar ja, eerst model had ik van kerstbollen gemaakt. Maar dat het ja, de lucht, de omgeving, zeg maar, er weer in spiegeld wordt. Dus het is opgebouwd uit spiegelbollen, zeg maar, van glas. En ik heb ze van glas eerst gemaakt. En dat is ook een echt een ja, manshoog beeld geworden met van bommelschoenen eronder. En daar mag je dus ook reclame maken op de radio. Maar goed, dat klassieke broek zijn dat, brooks heet het zo. Ja. En was heel grappig toen ik dat modelletje liet zien aan de jury daar in Dordrecht. Toen keek ik zo onder tafel en al die mannen die daar in de jury zitten hadden allemaal van die schoenen aan, behalve Eén iemand die had handgemaakt schoenen uit Engeland. Maar goed, dat vond ik heel grappig. Dat ik dat, oh, ik denk, wat, ja, dat zijn toch bepaalde type mensen die dat aan hebben. Maar ik vond het wel mooi om zo'n, ja, die worden ook in Brabant gemaakt waar ik vandaan kom. En zo'n klassieke schoen eronder te zetten tegenover die abstracte bollen, zeg maar, het realistische. Ja,
mooi.
Maar wat leuk dat je het zo tegen bent gekomen.
Ja, ja. En ik ken je werk natuurlijk wel, maar we hadden elkaar nog nooit gesproken.
Nee.
En ja, soms is er een hele directe aanleiding in de vorm van een tentoonstelling, maar in dit geval was het dus een toevallige ontmoeting die ik zag als een aansporing om toch een keer contact met je op te nemen, om te vragen of je met me in gesprek wilde gaan.
Ja, de beeld is trouwens van roestvrij staal, moet ik nog wel even zeggen. Dus het is een van de spiegelglazen bollen zijn wel gebruikt als model. Maar die zijn dus in roestvrij staal gegoten en helemaal spiegelgepolijst.
Ja, en van wanneer dateert het beeld ongeveer?
Oh.
Ongeveer.
Nou, is dat 15 jaar geleden of zo? Ik weet het niet precies. Nee, ik zou het niet weten.
Ja. Toen ik je sprak, toen zei ik ook dat ik vaak graag één werk centraal stelde, of een type werk misschien. En toen zei jij zo van, heb jij zelf een idee? Mm. En toen zei ik, nou, wat ik door verrast was in je werk, was toen ik voor het eerst een houten beeld van je zag. Mm. Omdat ik jouw werk zo vereenzelvigde met glas. Mm. Dat had me heel erg verrast.
Mm, ja.
En pas in een tweede instantie heb ik geleerd ook. En zag ik ook dat er ook glas verwerkt was in deze houten beelden. En dat zijn vrij forse beelden, manshoog.
Ja, ja, meer dan manshoog.
Ja.
Zelfs zo dat er een mens in kan staan.
Ja.
Ja. Dat, ja. Dat zijn de beelden die ik dus afgelopen 2 jaar gemaakt heb. Maar ik ben eigenlijk begonnen in mijn carrière ook met hout, hè? Met houtkappen en zo. Dus dat zit al heel lang in mijn werk. Maar goed, waar moet ik nou beginnen? Zal ik nou maar gewoon over het beeld vertellen waar je... Ja.
Ja, misschien waar het mee begon dat je weer een houten beeld ging maken.
Ja.
En dat het ook zo'n gestalte werd.
Ja.
Of misschien zelfs de omhulling van een gestalte.
Ja. Ik heb dus...
Maar ik zal je eventjes proberen op gang te helpen, want jij probeert nu te zoeken
waar dat begon is.
Ja. Maar wat ik merk toen ik zojuist met jou door je studio liep, is dat je soms gewoon iets probeert, maar dat je ook wel eens ook van die toevallige ontmoetingen, zoals ik mijn ontmoeting met jouw beeld in Dordrecht, dat soort toevallige ontmoetingen of gebeurtenissen, anekdotes,
ook wel eens...
aanleiding kunnen geven tot een nieuwe richting.
Ja. Ja. Nou, die laatste houten beelden, dat komt eigenlijk weer van een paar jaar daarvoor. Had ik een opdracht voor een kleine opdracht, was ergens in de Achterhoek. Moest er voor vrouwen die op een vuurstapel waren verbrand, moest er ergens een beeld komen. En toen had ik een soort, denk, hoe krijg ik vrouwenfiguren? Toen kwam ik aan die baboeske-achtige figuren. En dan had ik een houten vorm gemaakt, een soort baboeska. Ja, je kent die poppen wel, waar die matroeska noemen ze wel eens, maar ook baboeska. Waar die steeds kleinere figuurtjes in zitten. Dat model, zeg maar, dat is meteen wel de vorm van een soort vrouwenfiguur of moederfiguur. Of, dat had ik voorgesteld. En dan ook om het, ik zou buiten komen, om dan een boom zo te laten maken en zwarte branden, dat het ook, dat verwees dan ook weer naar die vuurstapel. Maar dat is ook, het zwart branden is ook het conserveren van het hout, wat ook soms wel in architectuur of als conservering van hout wordt gebruikt. Die koollaag kan het hout beschermen voor insecten of andere aantastingen. En dat was ik niet geworden. En dat figuurtje had ik heel lang staan. Toen kwam het toevallig in het Sonsbeekpark. Was een Sonsbeek tentoonstelling. En daar deed Kevin van de Braak mee. En die had daar een houtwerkplaats gemaakt. En die nodigde ook kunstenaars uit om dat tijdens die Sonsbeek met hout te werken. En die had hele mooie boomstammen uit het Sonsbeekpark. En dan zag ik daar een enorme dikke boomstam. Ik zei, dat lijkt me wel leuk. Dat was in 2016. En toen zei ik, dat lijkt me wel om met zo'n boom zo'n vorm te maken. En ja, en hij nodigde me ook uit. Kom, doe mee en zo. En nou goed, en toen mocht ik dus die boom gebruiken. En ik wilde een vloeiende vorm hebben, zeg maar. En dus ik ging allemaal mensen die met motorzagen konden werken, probeerde ik te vinden, maar met motorzaag krijg je echt hoeken. En ik wilde een vloeiende vorm. En toen heb ik samen met gebroeders Slegers hebben een verticale draaitafel ontwikkeld. Dus hout wordt vaak op een houtbank of op een draaibank gedraaid. Maar dit is dus een verticale, dus hebben we een draaiplaat. En hebben daar een hele constructie mee gemaakt, dat zo op een heel vloeiende manier die vorm gemaakt kon worden. Nou, en dat beeld heb ik toen beschilderd. En dus kwam een hele mooie tekening tevoorschijn van die jaarringen. En iedere jaarring heb ik een andere kleur gegeven. En dan kreeg je dus een heel mooi geschilderd kleurig beeld. En het, de plek waar het hoofd was, heb ik een gat in gemaakt. Laten maken. Ja, ik ben er altijd wel bij, maar het zijn er wel mensen die dat dan echt even vakkundig moeten doen. En dat beeld heeft gestaan in 2017 in de tentoonstelling in Kade in Amersfoort. En toen kreeg ik 2018, denk ik, of 2019 de vraag om om een kapel te ontwerpen voor de kapellenbaan. Dus dat is in de buurt van Kuik, Boksmeer, die kant op. Ze is met Antoine Achten en Pieter Jonge. Die hebben daar een idee om daar hedendaagse kapellen in het landschap of op speciale plekken te maken. En ze vroegen mij om een ontwerp te maken. En toen kwam ik met het idee om een eenpersoonskapel te maken. En omdat ik al met die vormen bezig was om daar verder mee te gaan. Maar dat je dan ook echt in kan zijn. En ook omdat dat eerste beeld, dat werd ook aan de binnenkant uitgehold. En dat is ook omdat er een soort spanning, als je zo'n dikke boomstam hebt en je gaat die bewerken, dan kunnen er spanningen en scheuren en zo inkomen. Het is belangrijk om de binnenkant uit te hollen. Dus ik had al gezien wat
dus er... Dat scheurlijnen niet door kunnen trekken.
Dat het niet... En vooral in die kern, daar zit heel veel spanning. Dus dat had ik al gezien met dat uithollen, hoe mooi dat was, zeg maar. En zo groeit het dan van het een naar het ander.
Daardoor komt die tekening van de nerf ook mooi tevoorschijn.
Ja. En zo komt het van het een in het ander, dat je dan die holte ziet en dan die eenpersoonskapel.
Want het is een hele prachtige transformatie natuurlijk om die figuur, die gestalte, opeens ook als kapel te zien.
Ja.
Een kapel die als een jas bijna om iemand heen past, omdat die een nauwsluitend is.
Ja. Ja, dat geborgenheid en dat de geborgen zijn en in zo'n boom te kunnen zijn. En het kwam terecht bij het Sint-Agata-klooster in Kuik, in de kloostertuin. En Sint-Agata is de heilige van de borsten. Dat is een legende over dat die borsten van haar afgehakt zijn, omdat ze niet aan de avances van een koning tegemoet wilde komen. Dus, en in die kapel in het Sint-Agata-klooster is ook een afbeelding van de heilige Agatha met een schaal met borsten erop die ze vasthoudt. En dat vind ik ook wel mooi, het is heel erg mannenklooster. En dan heb je daar zo'n heel eigenlijk gruwelijk, expliciet beeld. En daardoor heb ik ook die holle boom aan de binnenkant borsten aangebracht. Of laten zitten eigenlijk. Je maakt het niet erop, maar je hakt het zo uit dat die borsten nou blijven
dat
zitten.
Dat ze uitgespaard worden.
Ja, uitgespaard, ja.
Ja. Ja. Ja, waardoor het zelf toch ook weer niet alleen maar een omhulsel is, maar ook lichaam wordt
weer. Ja, ook een lichaam wordt. Ja, dat is mooi gezegd, ja. Ja. En dan had je ook met dat glas, dan dacht ik ook van... zo'n houten beeld combineren met glas, dat is geen poren. En Maria, niet altijd met dat glas, probeer nou gewoon eens, weet je wel, dat probeer ik niet altijd als vanzelfsprekend erbij te gebruiken. Maar ja, ik vond ook een kapel en ik heb natuurlijk, ben katholiek opgevoed en kom uit Brabant, waar overal kapelletjes zijn en ik ken die kerken van binnen en de glas en lood, dacht ik, het is toch wel mooi als er iets van die kleur of dat glas en lood in zou komen. En toen heb ik op het laatste bij die van Kuik aan de binnenkant bolletjes in het plafond gehangen. Gewoon glazen bolletjes, alle kleurige bolletjes. Je ziet het aan de buitenkant niet. En als je erin stapt en je kijkt omhoog, dan zie je daar zo'n plafond, allemaal bolletjes, verschillende kleuren. Dus dat je toch een beetje die kleurbeleving, kleur is emotie, dat er toch iets, waar je iets in kan stoppen of zo. Of waar je iets meer verder mee kan. Dat vond ik wel mooi. Dat het ook verwijst naar een soort gedachtenbubbels of...
Ja, dat staat vrij inderdaad. Hè?
Ja, ontvrijen.
Dat laat je open ook verder.
Ja.
Maar dat is inderdaad wel het spel wat je ermee kan gaan spelen. Want hoeveel van deze beelden heb je inmiddels gemaakt?
Nou, van daaruit heb ik er nog één gemaakt. Nog een vervolg. Ik noemde het een shelter, als een soort schuilplek.
Wat een kapel ook is.
Ja, wat de kapel ook is. En het was ook in die tijd dat... corona was. Dus dat iedereen zo geïsoleerd en op jezelf aangewezen was. Het was een tijd dat ik ook in de rouw was. Dat was eigenlijk ook vooral het praktische wat mij daar aan troostte, zeg maar. Om regelmatig naar die werkplaats te gaan met hout. Ja, heel concreet te kunnen werken. En ja, dat werkte voor mij ook heel troostend, zeg maar. Dus, en de ik heb er een vervolg op gemaakt. En die was te zien in de tentoonstelling afgelopen jaar van Hoop. In de Biennale van Oosterhout. De Heilige Driehoek heette dat. En daar heb ik een vervolg op gemaakt. En die heeft ook nog een opening. En die opening in dat beeld heb ik ook als een soort vrouwenfiguur vormgegeven, zeg maar. Dat de opening ook een figuur of verwijst naar een figuur. En die tweede heeft ook een opening, maar die heeft ook een spleet aan de achterkant. Dus een spleet.
Een opening.
Ja, een opening, ja. Ja. En die heeft ook glazen bollen. Toen had ik dat, was ik er wel verder van, oh, dat mag, dat glas, dat kan ik wel gebruiken. Maar wel op, hoe gebruik ik dat dan? En toen heb ik die tweede, heb ik dus glazen zwarte bollen. Van klein en groot als een soort...
Een soort krans?
Ja, als een krans eromheen gedaan. Dus in het midden van het beeld, zeg maar, van boven tot beneden, verschillende maten. En daarmee is het ook heel mooi dat ook weer het buiten, zeg maar, het is zwart glas. Maar zwart glas, dat werkt ook als een spiegel. Dus buiten, de omgeving, die komt ook weer in die glazen bollen uit. Dus ja, zo. En toen heb ik er nog eentje gemaakt waar je niet in kon. En dat beeld kwam in, heeft ook met dat beeld in Kuik te maken. Want toen kwam ik daar in die kloostertuin en dan zou dan die kapel komen te staan. Maar waar zet je dan zo'n kapel of zo'n boom, uitgeholde boom, neer? En ik denk, ja, dan moet eigenlijk op een plek staan waar normaal ook een boom staat. Ik ga niet midden op een grasveld ineens zo'n ding neerzetten. Dan kan het overal staan. Ik vind het ook belangrijk om een plek te vinden dat een relatie heeft met de omgeving. En toen bleek dat daar een zieke boom stond die weg moest. En die zou gekapt worden. Ik zei, nou, dan doen we hem op de stronk van die zieke boom, zetten we dan mijn beeld. En dat was ook een beetje op een helling, op een plek die ik zelf nooit uitgezocht zou kunnen hebben. En dat vind ik dan zo interessant en fijn. dat je dan zo'n plek ineens vindt, zeg maar. Die denkt, ja, die moet het worden. En die boom, die was niet zo dik als mijn andere bomen, dat je ook niet in kon, maar ik was wel een mooie esdoorn. En daar heb ik gevraagd of ik die mocht overnemen. En die hebben ze toen weer naar het atelier gebracht. En daar heb ik een vervolg op gemaakt.
Kijk.
Ja. En daar heb ik twee beelden weer van gemaakt. Ja.
Is dat gebruikelijk voor jou, dat als je aan een werk begint en er ontstaat, laten we zeggen, een nieuw prototype, een nieuwe vorm, een nieuwe gedachte in vorm, dat je daarop doorgaat?
Ja, dat is heel logisch, dat is heel natuurlijk. Dat is ook...
Ja, nou, je hebt wel kunstenaars die alle kanten op bewegen en dat je, als je het werk goed kent, dat je wel ziet dat het uit hetzelfde atelier komt en naar hetzelfde hoofd komt. Ja. Maar dat verband veel minder duidelijk is. En bij jou zie ik heel vaak representaties van echo's van andere beelden.
Ja, ja.
En die krijgen ook weer een hele nieuwe context.
Ja.
Dus dezelfde vorm,
ja.
een borst van glas, kan in verschillende werken een heel andere aanwezigheid hebben en een heel andere functie krijgen.
Ja. Ja, je ontwikkelt je. En ik zie die ervaringen, dat is ook in het leven ook zo, dat je dan dingen ziet en ervaart en zo. En dat neem je ook mee in je volgende stappen. Dat bedoel ik met heel logisch. Want eigenlijk ben ik een kunstenaar die eigenlijk heel verschillende disciplines werkt. Dat ze denken, hè, doe je dat ook? Maak je hout? Je deed toch alleen maar dingen van glas, aquarellen? Ja, ik heb zelf zoiets. Ik snap niet dat iemand alleen altijd met schilderijen bezig kan zijn of zo. Voor mij is dat een soort natuurlijkheid, dat ik het ook fysiek wil ervaren. ervaren soms. Als ik aan het tekenen ben, dan denk ik, ja, ik wil dit gewoon zien. Dit moet manshoog, daar moet je in kunnen, daar moet je op kunnen. Of daar wil je lichamelijk mee verhouden. Dat is natuurlijk wel iets, dat lichamelijk verhouden is wel iets wat dan onderdeel wordt van je werk. Maar als verschijningsvorm kan het wel heel verschillend overkomen, zeg maar. En het glas is natuurlijk is wel iets heel sexy, wat makkelijk ook blijft hangen. Zo. Oh ja, glas, dat is wel, dat gebruikt niet iedereen. Dus, ja, daar heb ik ook wel een eigen vorm in gevonden door de jaren heen.
Ja, dat is heel veel ervaring zit daarachter, toch?
Ja.
Niet alleen voor jezelf in je beeldentaal, maar ongetwijfeld ook in je relatie met de glasblazers.
Ja, ja.
Dat die steeds beter weten wat jij wil. Ja. En jij steeds beter weet wat er mogelijk is ook.
Ja.
Waardoor dat, denk ik, ook een soort logica kan ontwikkelen.
Ja, nou, dat is zo interessant. En dat je steeds meer vrijheid daar ook in krijgt. Hè. Oh, het is zo bijzonder om te samenwerken met die mensen. Ja, en dat communiceren, dat gaat dan, gewoon met handen en voeten. Dat Tsjechisch praten. We beginnen altijd heel netjes in het Engels, maar op een gegeven moment zijn we zo hard bezig. Op een gegeven moment zit ik in het Nederlands en dat Engels wordt steeds slechter, dat niveau van praten. En je verstaat elkaar soms niet goed. Maar ik werk al heel lang met een soort meester glasblazer. Voor sommige dingen, net als ik bollen moet maken, werk ik weer in een andere fabriek. En werk weer bij iemand anders. Maar als ik weer wat speciale vorm moet hebben, net als die Venusbeeldjes die je net zag. Die worden echt bij een glasmeester gemaakt. En dat is zo bijzonder dat hij dan ik ga eens even kijken, hoe kan ik dit, zo'n shelter, wilde ik dan vertalen. Of ik had een soort kleine modelletjes en ik had even wat ruimte over. Ik ga eens kijken, hoe zou ik dat nou in glas kunnen doen? En dan had ik wat tekeningen gemaakt en dan bespreek ik dan met die glasblazer en dan gaan we dat proberen. En dat ontwikkelt zich dan ook zo bijzonder, vind ik. Dat je dan eerst twee kleuren op elkaar plakt en dan op een gegeven moment een techniek vindt waardoor je die kleuren samen één kunt. Doordat ze al eerder bij het glas samenbrengt en door het opblazen weer een nieuwe vorm wordt.
En nog in vloeibare toestand.
Ja, in vloeibare toestand, ja. En dat krijg je vormen die je eerder nooit had kunnen bedenken. Want anders moet je altijd, net als die vorm van dat houten beeld, die ingang, zeg maar, die uitsparing, waar je dan in kan, daar ben ik wel op het beeld aan het tekenen van hoe moet dat. Dat moet een beetje vloeiend. En dan kijk je ook naar de boom, hoe die lijnen lopen, zeg maar, van die jaarringen. Want dus eerst is de grote vorm is al gevormd door die verticale draaibank, die vloeiende vorm. En dan moet ik daar ook een vloeiende vorm op tekenen waar je dan als ingang gebruikt. Ja, dan werk je ook met wat eronder ligt, zeg maar, welk materiaal je hebt. En dat gebruik je allemaal. Je probeert alles te gebruiken wat er is, zeg maar. En dat door goed te kijken en aanwezig te zijn en op die plek te zijn, en kun je dan ook zeggen, dan krijg je iets terug. Dan krijg je terug hoe je het moet doen. Dan weet je hoe je het moet doen. Dat kun je niet verzinnen, zeg maar.
Is die afstand die je hebt door met andere mensen te werken. Hè? Dan sta je toch één stap achteruit. Is dat ook prettig om
een
soort overzicht te krijgen?
Dat heb ik wel ontwikkeld, zeg maar. Door die afstand moet je nog beter formuleren van wat je wil. Want je moet iemand aan het werk zetten. Je moet iemand dat laten doen. Dat is zwaar werk. Het is trouwens ook hartstikke duur. Het is een heel team mensen. Dus als jij met een half verhaal komt, dan kom je nergens, zeg maar. Of als je te veel bedacht hebt wat niet past. Dus je moet meebewegen. Maar je moet je goed formuleren en goed voorbereiden. Maar je moet ook heel geconcentreerd, daarom ben ik er ook altijd bij. Je moet ook heel goed geconcentreerd op het moment zijn. Dus denk, dit gaat niet zoals ik wil. Hoe komt dat nou? Komt dat omdat ik dat niet goed heb duidelijk gemaakt? Of was het voor mijzelf niet duidelijk? Of maar soms zijn het, je werkt ook met die energie van die mensen. Dus als die ondertussen telefoontjes krijgen of zo, die zitten ook nog, of er gebeurt iets. Alles werkt mee, hè. En je moet dus heel erg op die plek meebewegen. En ik zeg ook wel eens, je moet als het ware vloeibaar worden op het moment. En dan komen er dingen, ontstaan er dingen die, dat is het mooiste wat er is, zeg maar. Dat je dan met elkaar zo kan zijn op het moment. Ja, dat is echt waardoor je ook verder komt en ook in een soort vrijheid krijgt. Zeg maar. Eerst is het een soort beperking, maar doordat je door te zijn en mee te bewegen en ja, dat is echt, daar kan ik wel helemaal lyrisch van worden, zeg maar.
Ja,
ja. Ja, dat je dan op een gegeven moment een zijn hebt, dat je even de tijd, dat je alleen maar bent, zeg maar. Dat je niet meer ergens naartoe moet of dat, of, maar dat je gewoon er bent en vrijheid. En,
ja.
Ja.
Ja, want over dat gewicht liggen 3 van die blaaspijpen.
Oh ja,
liggen
met
er in
glas.
Je atelier, ja. Op het geraamte van een metalen tafel, met zo'n glazen borst die daar uitkomt. En ik heb het zelf niet gehanteerd, want ik ben veel te bang dat ik het kapot maak. Maar toen ik zag dat jij zo'n blaaspijp ter hand nam, zag ik ook het gewicht wat je in je armen nam. En ik heb natuurlijk als vele mensen weer eens filmmateriaal gezien van zo'n glasblazerij. Ook op jouw Instagram-pagina, want dat deel je wel eens.
Ja.
En dan besef je niet, omdat die mensen daar zo vaardig mee omgaan.
Hoe zwaar en hoe heet het is, ja.
Dat de materialiteit ervan, dus het gewicht, de zwaartekracht. En nou, die hitte sowieso, die ontgaat je dan natuurlijk. Maar dus dat besef je allemaal niet.
Nee.
Maar waarom ik die vraag ook stel over die afstand. Kijk, ik ken jou niet goed. We hebben elkaar een half uur geleden voor het eerst de hand geschud. Maar de indruk die ik nu van je heb, is toch ook dat jij heel erg luistert. Hè, dat je heel intuïtief bent.
Ja.
En dat je ook bereid bent om op die intuïtie te bewegen.
Ja, en
maar tegelijkertijd heb je ook een kunstenaarspraktijk die al enige tijd duurt. Dus daar zit ook heel veel ervaring in. En die combinatie, die vind ik heel interessant, omdat je dat glas blazen, dat is dan bij uitstek iets waar je niet in kunt grijpen. Hè? Dat hout kan je nog zeggen, zo van, nou, de Maria die kan er nog wel even naar voren stappen en zo van, laat mij dit maar even doen. Maar dat glas blazen, ja, dan ben je overgeleverd aan de kunde van een ander en die ander is overgeleverd aan jouw capaciteit om over te brengen wat je wilt met wat er voor jullie ontstaat. En ik kan me voorstellen dat dat voor jou bijna tegennatuurlijk is om niet direct in te kunnen grijpen.
Ja, dat heb ik ook wel geleerd door de jaren heen, hè? Hoe dat werkte. In het begin stond ik ook nog allemaal mee te roepen en te bewegen, maar de mensen zijn zo vakmensen, dus ik heb wel geleerd van tevoren goed bespreken, tekeningen maken. Ik probeer dat ook via aquarel te doen, omdat dat een vloeiende massa is. En dan probeer ik dat al zelf, ik noem het glasblazen met aquarelverf, dan probeer ik dat al een beetje uit en dan ga ik dat papier een beetje schudden. En laat ik dat een beetje gebeuren en probeer ik het te. En omdat ik er altijd bij ben, dus ik heb al door de jaren heen, ben zoveel in die glasblazerij geweest. Ik heb zoveel dingen gezien. En ik vind het ook altijd mooi om te kijken. Ik zie op de glasblazerij ook andere dingen weer gebeuren. En even kijken hoor.
Ja, ik had het over die afstand. En dat ik het zo mooi vind dat jij, die op mij de indruk geeft heel intuïtief te zijn.
Ja,
en dus ook intuïtief te werken als kunstenaar.
Ja.
Tegelijkertijd ook in staat is om die afstand te nemen. En die intuïtie op een andere manier te gebruiken. Maar met dus een beetje afstand. Waardoor je de positie krijgt van een regisseur.
Ja, maar dat werkt ook wel goed. Omdat je dan ook je duidelijk moet formuleren. Omdat je met andere mensen te maken hebt. Voor jezelf kun je nog wel eens lekker een beetje op, een beetje, er kan al die onduidelijkheid en dingen, maar die afstand maakt juist dat je dan extra duidelijk moet zijn of extra, dat je eerder bij de essentie bent. Waar gaat het nou over? En daar zoek je dan een soort vorm op om daar bij te komen, samen met die anderen.
Ja, het is ook een heel gelukkig huwelijk, want het duurt al een tijdje, hè, die samenwerking met de glasblazer.
En dat ontwikkelt zich ook iedere keer. Hè? We zijn dan altijd zo blij. Ja, Maria, dat is zo bijzonder hoe we dan En dan zegt hij de volgende dag, hey, wat doe je nou? Ja, ik heb vannacht gedacht, heb ik zitten denken, we moeten het zo en zo doen. En dan kunnen we het makkelijk. Nou ja, dat is fantastisch. Dus dat werkt ook bij iemand anders allemaal door. Dat hij een andere oplossing vindt. En ik heb ook geleerd met die oplossingen en het technische gedeelte, me niet te bemoeien. Wel zeggen wat ik wil en waar ik naar op zoek ben. En dan geef ik de technische kant of de oplossing of de vakkennis aan hem. Als je dan ook nog zegt, je moet nou hier wel blazen of doen, dat moet je niet zeggen. Dat weet hij zelf wel. Of je daar dan op dat moment moet blazen of een ding. Dat moet ik me niet mee bemoeien. En in het begin heb ik dat de eerste tijd wel, stond ik een beetje mee te roepen en te doen. Maar dat heb ik geleerd van tevoren goed bespreken, dan laten gebeuren. En daarna dan bespreken wat dan mis is gegaan en groter. En dan is het al vaak al meteen, als het komt, is het ding in de oven gedragen. Dus het is klaar en dan gaat het in de oven, moet het dan een dag gekoeld worden. En dan bespreken we even, oh ja, dit is te transparant, dit is te groot. Net iets te dikker, kan die volgende een beetje. En dan vaak vinden we elkaar al meteen daarin. Ja.
Dat is ook een bepaalde vorm van vertrouwen. De vertrouwen. Ja. De kunstenaar gegeven moet worden.
Ja, dat moet ik ook leren. Dat heb ik echt moeten leren. Maar ik heb het echt wel ontwikkeld. Dat merk ik ook wel als ik andere mensen aan het werk zie die voor het eerst of komen glasblazen en hun ideeën willen laten uitvoeren. Je moet eigenlijk je ideeën uit laten voeren. En dan zie ik soms dat ze dingen in de computer hebben gestopt. Of ik zie ook mensen die gewoon in die fabriek zie ik ontwerpen. Zo'n heel bekende ontwerper uit Denemarken, die stuurt dan een ontwerp op. En dan zie ik die glasblazers daar bijna kapot aan gaan. Die zie ik zweten en doen. En dan denk ik, waar is die ontwerper? Waarom ziet hij niet? Want er zijn al zoveel mooie dingen gebeurd voordat. Waarom zet hij dat nog een keer? Waarom laat hij dat nog openmaken? Terwijl, als die ontwerper is, had hij al 10 keren gezegd, stop, we gaan kleiner. Of ja, soms denken ze ook groot, we moeten het groot. Nou ja. Het is altijd te zwaar en groot. Het groot is niet het ding, zeg maar. Dat lijkt dan zo, maar dat is niet de kracht, zeg maar. Niet altijd. Meestal niet.
Ja, ja. Maar het contrast tussen hout en glas, dat is enorm.
Ja.
Dus het samenbrengen van dat contrast.
Ja.
Dat verraste mij toen ik dat voor het eerst zag.
Ja, met mij ook, dat me dat lukte, zeg maar. Ja,
want zag ik ook beelden die met regenboogkleuren beschilderd.
Ja.
Maar dat glas, die introductie van het glas in dat werk, dat verrast me heel erg.
Ja, ik heb het in
de moest ik ook echt even over nadenken.
Mm. Of het wel kon, of wat
gebeurt hier nu?
Ja. Omdat
je dat toch niet verwacht.
Ja.
Ook omdat hout kan werken.
Ja.
En dan denk je van, hoe gaat het dan samen?
Ja.
Maar dat verschil in van krachten en werking, dat is ook mooi dat dat bij elkaar wordt gebracht natuurlijk, uiteindelijk.
Ja, het is ook hoe
maar het was wel heel verrassend.
Mm. Leuk hoe je dat zegt, dat zo. Voor mezelf ook in het laatste, die Magdalena, dat is een figuur met nog meer beweging erin, nog meer golvende lijnen, een beetje geïnspireerd op Magdalena met de lange haren, zeg maar. En die heb ik ook verschillende kleuren gegeven. En toen kwam ook op een draaischijf te staan, dat je ook nog kon draaien. Ik vind het ook wel fijn als beelden nog iets, dat je er iets mee kan doen, zeg maar, in plaats van dat je alleen maar kan kijken en omheen lopen. En toen dacht ik, ja, glas. En dan had ik een heel gekke, raar wormachtige, spiegelachtige, gekke vorm. En ik denk, ja, glas. En moet er dat nou bij? Ik denk, nou, ik doe het gewoon. Ik heb het. Ik weet het. Ik kan het. En ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik zo'n spiegelende, rare vorm erop gezet. Maar dat werkte ook als een soort areool of als een soort rare soort antenne of zo. Dus ja, het helpt mij ook weer.
Het geeft
iets,
ook een enorme lichtheid aan die toch
lichtheid,
hele kloeke, massieve vorm.
Ja.
En
ja,
wat ik me afvraag, je noemde net al dat een van die beelden, ik noem ze maar even als generaal woord, een van die shelters, een van die beelden die heeft, zoals je zelf aangaf ook, dat die opening, dat is ook een figuur. Dus dan krijg je al die hele kloeke gestalte, die ook tegelijkertijd architectuur is.
Ja.
En in die architectuur een opening, en dat is ook weer een figuur. Dus dan krijg je een soort verdubbeling, waardoor het ook toch iets van een soort afwezige aanwezigheid wordt. Hè? Dus een soort geestesverschijning. Of zelfs een epifanie. Hè,
oh, dat wat je... heerlijk, zo'n beschouwing.
Ja, maar ik hoor nu al je antwoord eigenlijk. Want ik vraag me dan af of je dit soort dingen heel associatief zelf denkt. Of dat je echt met die vorm bezig bent en met de mogelijkheden die het materiaal je biedt. En dat dit soort dingen er allemaal bij kunnen komen. Maar dat
het is niet... Het is niet het doel.
Ja.
Het is niet het doel.
Ja.
Maar het moet voor mij ook een proces zijn. Kijk, als ik ermee bezig ben, dan weet ik dat van tevoren. Anders vind ik er ook niks aan om alleen maar iets uit te voeren. Dus,
ja, dat zijn heel veel kunstenaars die juist alles helemaal willen formuleren voor zichzelf.
Niks aan, ja.
Om het uit te voeren. Ja. En dan toch een enorme blijdschap kunnen ervaren als het lukt.
Ja.
Als er iets gebeurt. En dus, maar dat zoveel mogelijk proberen te controleren eigenlijk.
Ja. Ik controleer eigenlijk meer in wat ik wil. Wil ik dit? Kan ik hier? Wat kan ik gebruiken? Dat is wel wat ik moet controleren. Of ik eerlijk ben. Dat ik niet denk van, weet je, dus je moet ook met dat glas, maar ook met het hout. Je moet altijd wel eerlijk zijn in de dingen die er zijn.
Gunther Tutsina, de Duitse schilder, die zei dat ooit een keer in een interview dat ik met hem had. Dat eerlijkheid een van de fundamenten is van zijn kunst, maar ik denk dat hij dat veel ruimer bedoelde van kunst in het algemeen. En daar kun je over nadenken wat dat dan betekent. Mm. Hè? Wat betekent die eerlijkheid met betrekking tot jouw kunst dan? Dat je iets niet verstopt of dat het niet een gebaar wordt?
Laat verleiden door makkelijker van af te komen? Of is het wel echt wat je bedoelt? Of kan ik het ook nog wel gebruiken? Of kun je het op meerdere manieren lezen? Het zijn allemaal toetstenen. Dit lijkt wel op kunst. Nee, daar gaat het allemaal niet om. Je moet je niet laten verleiden. Ja, je moet niet laten verleiden. En dan kom je op nieuwe dingen. Als je dan, dat is wel spannend om dan daarin mee te gaan, zeg maar. Maar dan kom je op nieuwe dingen. En dat is moeilijk, vind ik. Maar het is wel heel belangrijk. Vooral in mijn aquarellen merk ik, dan moet je ook eerlijk zijn. Want als je dat even denkt, dat is niet zo'n mooi stukje. En je gaat nog een keer erop, dat eigenlijk kan niet, want dat laat zich meteen zien in die aquarel, dat je dat hebt zitten corrigeren. Ja. Dus vooral in mijn tekening is dat heel erg aan de hand. Maar ook in de beelden ook.
Tekening reageert heel direct.
Ja, dat gaat heel direct. En vooral met die aquarelverf, want één verkeerde beweging en ratsenflats. Ja.
Oké, nou, als ik die eerlijkheid dan in mijn eigen taal zou vertalen, hè, die toch meer gewoon in woorden is, dan zou ik denken dat je retoriek moet vermijden als kunstenaar. He, dus het gebaar om het gebaar. He,
ja,
dat je iets moois uitspreekt, of in het geval van de kunstenaar neerzet, maar dat het niet ondersteund wordt inhoudelijk eigenlijk.
Ja.
Niet gemotiveerd door het kunstwerk zelf.
Ja.
Ja. Maar wat dat dan is, he, want dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om in woorden te vatten, wat dan wel de juiste weg is. Hè? Waardoor je datgene wat je tegenkomt ook kunt omarmen. En waarvan je dan intuïtief denkt, maar dat is misschien ook ervaring, kunt inschatten dat dat misschien wel iets nieuws op kan leveren wat je dan wel interesseert.
Ja, het is een heel proces, hè, hoe je daarin staat. Dat... Ik vind het heel moeilijk. Hè? Je moet ook heel veel lef hebben. Dan ben ik bezig en denk jeetje, wat moet je als kunstenaar toch moedig zijn, zeg maar. Om toch die stap te doen. Want ik durf het niet.
Iets wat op zich al een bepaalde schoonheid heeft, om daar verder op door te werken.
Precies.
En met het risico om het kapot te maken.
Ja. En vooral bij die houten beelden, dan heb ik wel mijn lijntjes naar mijn adviseur uitstaan, hoor. De laatste keer ook, toen heb ik een houten beeld wat al echt heel mooi van tekening was en zo. En het was heel mooi dat van hout. Maar ik vond het toch te veel koeienvlekken. En omdat ik ook al eerder die nerven tekening gebruikt heb. En ik heb er eerder zwart gemaakt. Dus ik dacht, nou, zwart of die kleur, dat gaan we niet doen. Misschien alles één tint of zo. Of weet je, dat bedenk je allemaal. Maar je moet ook kijken. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga eens kijken hoe ik. En dan ga ik het gewoon in de foto inkleuren. En dan. Dan opper ik ze ook. Ik heb ze een paar van de collega's. Ja, ik zou ook dat nou eens. Maar ja, op het moment. Ja, dat zou misschien wel eens goed kunnen zijn. Dus ik met die brander naar dat houten beeld. Dat vind ik al heel moeilijk naar diegene die het meegemaakt heeft. Die gebroeders Slegers. Om dan te zeggen van ik ga het zwart branden. Want dan denk ik, ja, hij heeft dat helemaal mooi meegeschuurd en gedaan. Dat krijg ik er niet doorheen. Dus dan opper ik dat zo. Of kom met die gaat zwart branden.
Ja, de ambachtsman moet ook niet.
Ja, natuurlijk. Ja, nee,
hebben.
Maar die heeft ook alle informatie. Dat moet ik mee werken, zeg maar. Ja. En wat hij zegt, moet ik ook, dat is ook, neem ik ook mee. Want dat is ook iets. Ja, hij heeft dat.
Ja, hij accepteert het van jou, of de gebroeders accepteren het van jou. Nou, omdat ze weten dat jij ook naar hen luistert. Ja, en waardoor er een soort wederzijds respect is.
Ja, dat, en ik advies ook en zo. En dus zei ik, ja, ik denk dat ik het zwarte. Ja, ik vond het toch wel een beetje koeienvlekken of zo, zegt hij dan. En dan denk ik, oh, zo opgelucht. En dan denk ik, ja, dan zit je toch wel goed op één lijn. Dus ik met die
dodelijke karakterisering ook.
Ja, nee, maar goed. Ja, ik probeer het een beetje nuchter te doen, weet je. Ik probeer al. Ja,
nee, maar ook het idee van een soort vrouwsbeeld.
Ja, het ging niet over dat beeld, hoor. Het ging over een was wel een mansbeeld. Hoor. Maar was wel een ander beeld.
Okay, goed,
dat
dan,
heb ik nog niet.
Dan ben ik abuis.
Nee, dat ging over het laatste beeld waar ik nou mee aan het werken ben. Hoe spannend dat was om dan die brander erop te zetten. En toen had ik wel drie lijntjes onder te.
En goed, is het geslaagd?
Ja, het is heel erg geslaagd. Het was zo spannend om te doen. En op een gegeven moment heb ik wel een paar mensen, die moet ik dan bellen. Ik ben bezig. En dan niemand kon ik bereiken. Totdat mijn dochter, die zegt dan ook heel nuchter, nou, probeer toch eerst één. En dan ook die gebroeders Slegers, waar de werkplaats waar ik dan werk, die zeiden, ja, je kunt het toch altijd weer eraf schuren. Dus dat is ook zo'n nuchtere kijk, want er is natuurlijk weer weken werk en een hoop ellende. Maar ja, je moet dingen doen om verder te komen. Dat is gewoon zo. En dan kan het soms heel spannend zijn. En een tekening is en dan een tekening. Dan kun je gewoon weer een nieuwe maken. Maar zo'n houten beeld, daar ben ik al een jaar mee aan het werk. Dus
Ja, dat zijn lange lijnen.
Ja.
Ja. Maar probeer dat dan ook. In een beeld, daarmee daar een beeld van te krijgen door middel van tekeningen? Of werkt dat niet?
Ja, dan heb ik een foto van het beeld en dan ga ik het op de foto inkleuren, zeg maar, om
dat
te proberen.
Oké, dat is wat ik net bedoelde.
Ja, dan moet ik wel even een beetje overzicht over hebben, want anders dat moet je even.
Ja, je kunt niet zomaar elke impuls volgen op die manier.
Nee, en bij tijd het glas blazen, dan ga ik ook ter plekke ook soms ineens iets uitproberen. Want mijn hand die weet het vaak eerder dan mijn hoofd, zeg maar. Dus dan ga ik het gewoon uitproberen of ik het neem. We werken daar van 7. Ja, ik begin om 7 uur, zij beginnen om 6. Van 6 tot 2, 1:30 'smiddags. Dus dan heb je de middag nog om dat wat er allemaal gebeurd is ook te verwerken. En dan ga ik ook altijd even wat tekenen of aquarelleren om het duidelijkheid te krijgen.
Ja, en jij bent zo vaardig dat inderdaad. Het moment ontstaat dat je hand het eerder weet dan je hoofd, als je zo mooi zegt.
Dan moet je leren gebruiken. Ja. Dat is ook een kwestie van leren en ervaring. Dat is wel leuk van ouder worden, dat je wat meer ervaring hebt. Maar dat kan ook heel erg tegen je werken. Want dan denk je, ja, dat heb ik al eerder meegemaakt. Hè? Dat ik me dan ga je daar weer op. Terwijl je moet iedere keer op nul beginnen. Ook als je 60 bent. Of je moet iedere keer weer op nul beginnen. Die ervaring kun je wel gebruiken, maar je kunt er niet op vertrouwen. Je moet gewoon weer, toch?
Je kunt er niet in berusten.
Nee.
Ja.
Nee. Ja. Berusten en ook niet op vertrouwen. Want je moet het ook echt wel ondervragen. Ja, vorige keer was het zo en zo. En je weet dat je dan dat het overgaat of beter kan gaan of zo. Maar nu is het toch weer anders en nu is het nu. En,
maar het oordeel van de kunstenaar, Maria Rozen, of een werk goed is of af is, dat oordeel. Dat wordt, neem ik aan, met die ervaring wel zekerder. Of is dat ook niet zo?
Nou, je vertrouwt er iets meer op dat je denkt, nou, net als dat beeld wat nou op die tafel met die glas, dat is nog lang niet goed, maar dat zet ik dan wel in mijn atelier en dan denk ik, oh, dat hoeft morgen niet af en dat hoeft niet voor volgende week de presentatie af. Gewoon even laten staan, maar doordat je een presentatie hebt of iets aankomt, ga je het wel maken. Maar denk, oh nee, dat kan best nog wel een half jaar staan of zo.
Ja, want in die glaskunst, daar zit iets aan wat eigenlijk een beetje lijkt op tekenkunst ook, als je de gum wegdenkt. Dat je lijnen zet, hè, dat je iets maakt en dat het eigenlijk een soort... een zekere mate van onomkeerbaarheid.
Ja.
En dat het ook plaatsvindt in tijd heel duidelijk.
Ja.
En dat je niet terug kunt.
Nee.
En met glas, ja, dat is echt onverbiddelijk.
Ja.
Dus je hebt een bepaalde mate van correctie ongetwijfeld. Maar het is
snel, hè?
Het is echt een zaak van opnieuw beginnen. Dus ja. De glasblazen moet heel erg alert zijn. Maar jij dus ook, zoals je net aangaf. Ja. Omdat je van alles ziet gebeuren.
En ieder ding is weer anders. Dan zeg ik, oh, dan lukt iets heel goed. Oh, dan gaan we nog één maken. Maar ja, dan de tweede, dan weet je al een beetje hoe het gaat worden. En dan gaan ze een beetje, of ze gaan nog extra de best doen of zo. Ja, dat is zo mooi. Het is heel veel repetitie, hè? Dus herhaling, zeg maar. En ook gewoon als handeling al. Je moet weer opnieuw warm, je moet weer draaien, continu draaien. Dan moet er weer, weet je wel, er zit iedere keer een soort. Dus ook als het kapot gaat of het gaat niet goed, ga je weer opnieuw beginnen.
Ja, maar
dus
ook de harmonie van de ambachtsman en al zijn bewegingen, zijn motoriek, met het glas natuurlijk. Ja. Om dezelfde beweging te houden, omdat het glas anders de zwaartekracht volgt en helemaal uit vormen.
Ja, maar als je die tweede maakt, dan zeg je, oh, we gaan de tweede maken weer, omdat de eerste ging heel goed, dan gaan we weer hetzelfde doen. Maar dan is hij net even iets te veel glas gepakt, of net even een slok bier op, of er is net iets of zo, waardoor het weer net, of denk je, oh, ik weet hoe het moet, en dan ga je net even te gemakkelijk. Al die dingen spelen allemaal mee. En dat is hartstikke interessant, zeg maar, om dat toch in het moment te blijven en
Maria, op een hoge kast achter jou, dus als ik nou net opkijk vanaf jouw gezicht, dan zie ik een foto, ingelijst, mooie bruine houten lijst, een foto van een glazen object op een witte achtergrond. En dat is ook zo'n matroeska-figuur.
Ja, grappig, hè?
Je ziet,
zal ik zeggen wat dat is?
Je ziet een soort figuur, maar ook met een soort oriëntaalse koepeltje, als het ware. Er is de suggestie van een hele mooie blauwe borst en een blauwe lichaam en een soort buik. En die doet denken, die figuur, aan die houten beelden, maar het is helemaal van glas.
Ja, dat is een werk van Marieke Schuurman, fotograaf. En zij fotografeert dingen die er eigenlijk niet zijn. En het onderwerp is ook vaak fotografie. En dit is een flitslampje van de. En het is een. Ik ken haar werk. Ik ken haar langer dan haar werk, zeg maar. Maar ik ken haar goed. En het is een vriendin van mij, een collega. En ik zag dit werkje van haar. Ja, je kiest natuurlijk werken ook uit die iets met jou te maken hebben. En ze vertelde dat ze heeft dit zelf ook gebruikt, dit flitslampje. Dus ze gebruikte flitslampje weer fotografeerde. En ik vond het heel mooi dat het ook.
Maar dat zijn van die ouderwetse flitslampjes. Die vroeger ook bij de klik.
Ja, dit is een ouderwets flitslampje wat gebruikt is. Het is ook echt verbrand, dat verbrande glas. Het verwijst inderdaad, voor mij ook naar een soort object of een urn of een vaas of een oud figuurbeeldje. En het is, je ziet dat het iets archeologische opgraving heeft.
Want je kunt ook denken aan de vruchtbaarheidsbeeldjes.
Ja, uit Willendorf.
Van Willendorf.
Ja, daar ben ik dus nou ook weer verder in mijn atelier op aan het gaan. Zo heeft ook alles met elkaar te maken. Hè? Maar dit is een werk van, wat ik hier in mijn ruimte heb, is allemaal werk van anderen, zeg maar. Maar toch, je kiest toch werken uit waar je iets mee Kom, wat voor leuk dat je dat... Ja. Ja, je zit er altijd naar te kijken, maar ja, dat nee, je dat ja, zo ja, bespreekt.
Het zit inderdaad in mijn blikveld. Ja. Dus daar ontkom ik niet aan, want er zijn ook andere werken, prachtige abstract schilderijen, wat ook tegelijkertijd een ruimte is en niet abstract.
Ja, en ook dat spiegelen zit daarin.
Ja, exact. Ja, exact.
Van Jaap Kroneman. Ja, je kiest ook dingen om je heen die je met je eigen praktijk of je manier van in het leven staan of zo te maken hebt. Ja. Dat zou ik pas eigenlijk voor het eerst, omdat ik nou echt die werken hier zo alleen heb tussen... Ja, gewoon in mijn huis. Ja,
in een bijzin zei je net ook dat je met anderen dan wel eens spreekt over je werk. Zijn dat dan collega-kunstenaars?
Ja, collega-kunstenaars, ja.
En
van de andere kant, mijn dochter kan ook geweldig goed advies geven. Ja. Dan laat je dit toch even, dan maak je toch even dat opnieuw of zo. Of, soms dan vind ik wel fijn om iemand die totaal ook een soort ruimte heeft om dan even te sparren of even te toetsen. Dat is echt heel belangrijk. Want op een bepaalde manier zit je zo in één visie te kijken. En dat het kan gewoon heel helpen als iemand iets een reactie geeft. Ja.
En zoek je dat op of is dat iets wat zich aandient in het alledaagse?
Nou, soms ga ik wel vragen, gesprek aanvragen of advies vragen. Ja. En soms gaat dat heel natuurlijk, terwijl je aan het praten bent over de dingen. Dan,
Bestaat dat gesprek nog? Is dat een lopend gesprek? Want ik hoor ook wel van collega-kunstenaars dat langzamerhand met het voortschrijden van de praktijk, dat steeds meer op de achtergrond raakt.
Nee, ik zoek het juist op.
Ja.
Ik zoek het juist op. Ik vind het belangrijk ook om met jonge mensen te spreken. En
Maar geef je ook les bijvoorbeeld dan?
Heb ik wel gedaan, maar al heel lang niet meer. Nee, de laatste keer was op de Rietveld op de glasafdeling heb ik een paar jaar les gegeven. Ik heb ook in Groningen les gegeven. En extern deskundige heet dat zo, jurylid.
Ja, zo kan je het noemen, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Dat heb ik wel gedaan, maar dat doe ik al een tijdje niet meer.
Is de omgeving, de context waarin een beeld komt te staan heel belangrijk voor jou? Want je gaf net aan dat je dan zo'n mooie plek had gevonden voor een van die houten beelden. En die dan op de stam van, wat was het, een esdoorn kwam te staan. Dat kan niet altijd een rol spelen, want soms maak je gewoon een beeld.
Of
maak je altijd een beeld al voor een plek?
Speelt altijd een rol en soms dan baal ik als een... Dan vind ik het echt zo erg. Of denk, waarom heb ik niet een kant-en-klaar brons dat ik hier gewoon neer kan zitten? Maar dat heeft voor mij geen enkele toevoeging. Het moet echt met de omgeving te maken hebben. Want dan kan het, dat versterkt elkaar. En dat geeft ook de urgentie van of het er wel of niet moet zijn. Anders kan het er, dan is het heel inwisselbaar waar het kan zijn.
Kan wel toch, want je beeld in Dordrecht, die zou ook in een andere straat kunnen staan.
Ja, die is ook verplaatst ook. Daar kan het wel bij, ja.
Maar dat is ook heel duidelijk een sokkelbeeld natuurlijk.
Ja. Dat had ik nog nooit. Ja, die sokkel is ook door iemand anders gemaakt. En dat ben ik ook allemaal nog niet zo happy mee. En dat is ook een paar keer verbouwd, die sokkel. En die hebben ze inderdaad ook verplaatst. Maar omdat het zo'n... die heeft toch met de omgeving te maken, omdat die al spiegelt. Dus dan kan het beeld wel praktisch dan of daar staan. Maar altijd die omgeving blijft altijd belangrijk voor het beeld. Dat zijn de luchten en de omgeving. Dus dat is daar ook zelfs daar een onderdeel van het beeld.
Ja.
Ook al denk je dat dat niet is, maar dat is dan wel.
En ik zag onlangs een foto dat je prachtige glazen beeld, de Boston-tros noem je die, denk ik, opnieuw is geïnstalleerd inmiddels.
Ja, ze zijn nog steeds bezig. Ja. En ook die heeft context, want die ligt in de nieuwe tuin van het Arnhems Museum. En die is in 2010 hebben die voor het eerst daar neergelegd. En toen bestond die tuin allemaal hele gekke grasheuveltjes. Dus heb ik dat beeld speciaal voor dat heuveltje gemaakt, dat het als het ware tegen dat heuveltje aanvloeit. En nu moest dat beeld weer teruggelegd worden, maar dat heuveltje ook. En dat, daar zijn we nou mee aan het worstelen. Het beeld is redelijk goed weer in elkaar. Maar nu moet die omgeving nog aangepast worden, dat het weer, moet er weer zo'n heuveltje komen.
Ja, want dat is echt een cluster en daadwerkelijk een tros.
Ja, een druiventros is het
geïnspireerd. Een rijpe tros van grote glazen vrouwenborsten.
Ja.
En ja. Hoe zijn die gebundeld? Hoe zit dat aan elkaar dan?
Ja, dat zit in het is een soort tak, zeg maar. Het is geïnspireerd op een druiventak, zeg maar. Zoals druiven. En een druiventros kun je ook zo
een
beetje vlijen. Ja, zo dat heeft. Ja. En dus de opdracht was eigenlijk om een spraakmakend of prikkelend beeld te maken voor de museumtuin. En toen dacht ik, ja, dat roze. Ik dacht ook aan een vette zeug of zo. Ik weet niet, ik wilde dus een beetje dat druiventros, dat varkenachtige. Dat,
maar ook een bepaalde voluptuositeit.
Ja, natuurlijk. Ja, en dat helemaal bestaat uit borsten. En het leuke daarvan is, het is van glas, maar het krijgt 's avonds een jas aan. Dus 's avonds als het museum dicht gaat of in het weekend of als het museum gesloten is, dan heeft het een groene jas. Dan is het helemaal verdwenen. Dat vind ik eigenlijk wel, werkte heel goed. Het was eerst uit de bescherming, omdat het vrij dicht bij de straat lag. Dan zeiden ze, ja, we hebben wel videobescherming en zo. Maar ik denk, ja, nee, we hebben toen een speciale jas voor ontworpen. En dat kan in de museumtuin, kan dat ook goed. Want er wordt 's avonds om 5 uur gaan ze allemaal de ronde doen en alles dicht. En dan krijgt ze gewoon krijgt het beeld een jas aan. En,
mooi, maar fijn dat het beeld weer te zien is.
Ja, heel blij.
Ja, Maria, het uur is om.
Ja, echt.
Ik dank je hartelijk voor het gesprek en ik hoop je nog veel vaker te spreken. Dank je wel.
Ja, nou, ik vind het echt geweldig hoe je dat... wordt dit er ook nog opgenomen?
Ja, het staat nog op, ik kan het er ook afknippen.
Nee.
Ja, maar
ik vind het echt heel mooi hoe je zo'n beschouwing teruggeeft in je vragen. Dat is wel heel verrassend. Echt heel leuk.
Dank je.
Dank je wel.